in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 48, het eerste en het tweede vers. De Heer is groot, ook zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. In haar paleizen vestigt God zijn troon, wordt daar erkend een slot, een vesting, een hoog vertrek voor het volk te wezen. We gaan luisteren naar de geschiedenis dat de Heer Jezus als koning Jeruzalem binnentreedt, die koningsstad, die stad van de grote koning. En daarover zingen we uit Psalm 48, vers 1 en 2. overeenstemming met de belijdenis van ons geloof, zingen wij Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u, voor die God die wij beleiden, kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, vers 8. Doen we ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En iedere van u spreekt met mij in zijn of haar hart. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Door Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zullen verlichten met zijn Heilige Geest. O Hemelkoning, grote God, Vader van onze Heer Jezus Christus, en in Hem ook onze Vader. Het is het rijk als het zo is. Dat blijdschap ons hart vervult. Dat onze ziel blijdschap smaakt als we hier zijn. In uw huis onder de bediening van de verzoening. Als we hier onder de indruk van uw grootheid, majesteit en macht. Kleine mensen worden. Die leven van uw grote woorden. Heer, dat staat haaks op alles wat deze wereld ons biedt. De wereld roept ons op om groot te worden, om groot te zijn. En van kleins af aan willen we niets liever dan groot zijn. Maar u leert ons om te buigen, om klein te worden, voor uw ontzagwekkende majesteit. O Hemelkoning, wat bent u groot en goed. Wat heeft u alles vast in handen? En wat ligt daarin in rust en vreugde en blijdschap voor onze ziel? In tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed bent en blijft u dezelfde. U regeert tot in eeuwigheid. Deze avond mogen wij samen luisteren hoe u koning bent, Heer Jezus. Hoe u koning bent geworden. Hoe u ook zo anders koning bent dan wij vaak willen. Zend uw geest, dat u ons hart opent. Het woord onze ziel aanraakt. Leven brengt waar dood heerst. Vuur aanwakkert wat zo uit aan het gaan is. Gekrookte rieten, niet verbreekt. Walmende vlaspitten, niet uitdooft. O Heilige Geest, daal op ons neer in al uw macht en majesteit. En werk krachtig met het woord van u in ons midden. Ook bij hen die nu of later verbonden zijn via internet of kerkradio. Als u samen in die, als die ene gemeente naar uw naam genoemd, uw woord ontvangen. Gedenk ons dan naar uw goedertierenheid. Vergeef ons onze zonde, onze onreinheid, onze schuld. Breek weg wat in de weg zit. En geef dat wij vol blijdschap mogen knielen voor u. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon, onze zaligmaker Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen uit het evangelie zoals de apostel Johannes dat heeft opgeschreven. 12e hoofdstuk. En daarvan lezen wij de versen 12 tot en met 19. Johannes 12. Van vers 12 tot en met 19. Daar spreekt God de volgende woorden tot ons. Toen de volgende dag een grote menigte, die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was. En dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. En daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Tot zover onze schriftlezing. We gaan stil zijn bij deze geschiedenis onder het thema Koningsdag. Koningsdag. Twee punten. Allereerst de palmtak en ten tweede de ezel. De palmtak en de ezel. En bijzonder lees ik u nogmaals het 15e vers. Waar de profetie van Zacharia tot ons komt. Wees niet bevreesd. Dochter van Sion, zie uw koning komt zittend op het veulen van een ezelin. Eerst gaan we nog met elkaar zingen. Dat doen we uit Psalm 20, het derde, het vierde en het vijfde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. We zien die palmtakken zwaaien, uw wens vervult de Heer. Op wagens, paarden en op helden, zij onze vijand stout, de macht van de Romeinen. Maar wij zullen de ere grootheid melden van God, die ons behoudt. En behoudt, o Heer, veel bijstand. Zende, verlos, bewaar, verschoon, kom ons te hulp. Voordat we dat gaan zingen, heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Betreffende de collecte. Er zijn twee collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En die worden samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk van harte bij u en bij jou aanbevolen. Hoe goed is het om onze koning te dienen, ook met het geven van onze gaven. Dan betreffende de kerkdiensten van de Jovenlente, zondag 4 mei 2025, om 9:30 in de ochtend, dominee M. van Dalen. En s'avonds om 6 uur, er staat een dikke streep onder, dus ik zal het extra onder de aandacht brengen. 6 uur, waarschijnlijk een aangepaste tijd in verband met dodenherdenking. Dominee D. Breuren uit Kokkengen. Laten wij zingen. Psalm 20, vers 3, vers 4 en vers 5.
Thank you.
verkondiging deze avond komt tot ons uit Johannes 12, vers 12 tot en met 19. Ik lees nogmaals het 15e vers. Wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Thema, Koningsdag. Twee punten. Allereerst palmtak en ten tweede ezel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kinderen. Wie van jullie vindt het leuk om jarig te zijn? Weinig enthousiasme hier. Vanmorgen gingen alle vingers in de lucht. Is toch leuk om jarig te zijn? En dan ben jij degene die de cadeautjes krijgt. Die mag trakteren op school. Misschien bij ons hier mogen ze dan op school wat digibord, zo'n taart versieren. Een hele klas zingt voor je. Dat is het heerlijk om jarig te zijn. Ja, soms is er ook iemand anders jarig. Dat kan soms wel lastig zijn. Dat je broer alle cadeautjes krijgt. Of dat jouw zusje alle aandacht krijgt van de visite die binnenkomt. Dat is vervelend, want we vinden het zo fijn als die aandacht er voor ons is. Als wij in het middelpunt van de belangstelling staan. Of nu klein zijn of groot. Aandacht. Dat vinden we allemaal belangrijk. Vandaag is er ook iemand jarig. Misschien weet je het al. De koning. Koning Willem-Alexander. 58 jaar. En normaal zou het vandaag Koningsdag zijn. 27 april. Dag waarop we allemaal vrij zijn. Leuke dingen doen. Waarschijnlijk ook hier in de buurt wel rommelmarkten, festiviteiten samen, het volkslied zingen, spelletjes doen wellicht met elkaar. We vieren met elkaar de verjaardag van onze koning. Koning, en laten we erbij blijven zeggen, ondanks alle bedenkingen die we misschien hebben, hij is koning bij gratie, God. We hebben een koning uit Gods hand ontvangen. En daarom staan we ook stil bij zijn verjaardag. Een dag waarop ondanks alle verdeeldheid in ons land er toch iets van eenheid is. Van verbondenheid met elkaar. Over alle verschillen heen vieren we samen Koningsdag. Maar ja, dit jaar was het anders. Koningsdag moest wijken. Voor een andere dag. Een veel belangrijkere dag. Voor de zondag. De dag van de grote koning. Elke zondag is Koningsdag, maar ja, in die zin zou ik kunnen zeggen, deze zondag in het bijzonder. De Koningsdag van de hemelse koning. En daarom hebben we geluisterd naar dit gedeelte uit Johannes 12. Het moment dat Jezus binnengaat in Jeruzalem en als koning wordt binnengehaald door het volk. En die geschiedenis laat ons heel veel zien van hoe de Heer Jezus koning is, wil zijn en zal zijn. Maar het legt ook jou en mijn hart bloot. Wat leeft er in ons hart? Wat voor koning verlangen wij? Koningsdag in Jeruzalem. En de mensen zijn op reis gegaan. Niet zomaar een paar. Nee, grote menigte scharen trekken op naar die koningsstad. Niet om Koningsdag te vieren, maar om het Pascha te vieren. En sommigen hebben al een hele lange reis op zitten, dagen onderweg. Om speciaal daar in Jeruzalem het Pascha te vieren. Maar, nou is er nog iets geks aan de hand. Ineens begint de stad leeg te lopen. Waar je normaal allemaal mensen naar de stad toe ziet wandelen en de heuvels op ziet trekken, komen ze nu weer naar buiten. Terwijl het Pascha nog helemaal niet voorbij is. Wat gebeurt hier? Laten we eens vragen aan de meneer. Meneer, waarom gaat u de verkeerde kant op? Nee, sorry, geen tijd, anders heb ik straks geen plek meer. Oké, nou, dan vraagt dan iemand anders. Mevrouw, waar gaat u naartoe? Waarom gaat u de verkeerde kant op? De verkeerde kant? Nee, dat is de goede kant. Want ik heb gehoord dat Jezus eraan komt. Jezus, ja, je weet al, die man die zulke wonderen doet. Pas nog, pas heb je het gehoord. Hij heeft Lazarus uit de dood opgewekt. Jezus komt eraan? Maar dat is toch heel gevaarlijk? Lees maar mee in hoofdstuk 11, vers 57. De overpriesters nu en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat, als iemand wist waar hij, dat Jezus was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Om zo te zeggen, in Jeruzalem op elke straathoek hing zo'n poster. Gezocht, wanted, en aan het hoofd van de Heer Jezus. Gevaarlijke verleider. De overpriesters en farizeeën waren op zoek naar Jezus. Ze wilden hem grijpen. En toch is hij in aantocht. Ondanks de dreiging, ondanks het gevaar. En ook deze vrouw loopt snel verder. Op weg naar Jezus. En zo komt daar die vreemde beweging. Jeruzalem loopt leeg. Omdat Jezus eraan komt. Op weg naar een gezochte crimineel. Gaan ze Jezus verwelkomen. Binnenhalen. Dwars tegen de bevelen van de Joodse leiders in. Gaan ze naar hem toe. Omringen hem. En ook van de andere kant, achter Jezus aankomt een hele grote menigte van mensen. Dat ja, Jezus als het ware midden in die twee menigten, ja, klem is misschien te groot, maar midden door die menigte omringd wordt. En ze verwelkomen hem allemaal als koning. Met hun woorden, maar ook met hun daden. En dat laat gelijk iets zien van wat er in het hart van de mensen leeft. Want weet u, jaren geleden was er ook een man Jeruzalem binnengetrokken. Deze man had de naam Simon. Het was in de tijd van de Seleuciden. Ik zou zeggen een volk in het huidige Turkije. En zij waren de baas over Israël. Maar er brak opstand uit. En onder leiding van de familie Maccabeus werden de vijanden verdreven. Langzaam maar zeker steeds verder uit het land. De vijand moest vluchten. En in 1 Maccabeeën 13 vers 51 lezen we dan. En hij, dat is Simon, deed zijn intocht daarin, in de stad Jeruzalem, op de 23e dag van de tweede maand van het 171ste jaar. Met lofzegging en palmtakken. En met citers. En met cymbalen en met snarenspel en met lofzang en liederen. Dat een zo groot vijand uit Israël was uitgeroeid. En deze Simon werd vervolgens aangesteld tot koning en tot hoge priester. Als een bevrijder. Binnengehaald. De vijand verdreven. Een aantal jaren na de dood van de Heer Jezus. Zo'n beetje zo rond het jaar 60. 70. Dan komt het volk opnieuw in opstand. En als ze dan vrij zijn. De Romeinen eventjes hebben verdreven. Dan gaan ze ook weer munten slaan. Dat deed in die tijd. En op die munten stond dan een palmtak. Een palmboom. Teken van het vrije Judea. Zij waren vrij. Maar niet lang. En toen de Romeinen Judea weer hebben ingenomen, Jeruzalem verwoest, toen sloeg ook zij weer munten. Want stond daarop een palmtak, een palmboom, met erbij een gebonden zittende Joodse man. Trots gebroken. Dus ik hoop dat je aanvoelt dat die palmtakken die Johannes zo nadrukkelijk beschrijft, dat dat niet zomaar ja, willekeurig is. Het waren toevallig dichtstbijzijnde takken die er waren. Nee, hier gaat een hele bewuste politieke actie achter. De mensen spreken met het zwaaien van die palmtakken hun verwachting uit. Jezus komt om hen te bevrijden, zoals Simon, 150 jaar geleden. Hij gaat de Romeinen verdrijven. Dat is hun verwachting van hun koning. De palmtak staat voor overwinning. Die boom die midden in het wildernis, in de dorre woestenij, zijn diepe wortels het water weet te bereiken. De palm, symbool van blijdschap, van vreugde, vanwege die zoete dadels die hij voortbrengt. De palm van vrede, groen als hij is, welk weer er ook overheen gaat. Kaarsrecht en majesteitelijk staat daar die palm. En zo duiven zij met die palmtakken Jezus toe. De daden van het volk spreken klare taal. Zij komen de koning binnenhalen. Ze verwachten een nieuw Pascha. Een nieuwe bevrijding. Een nieuwe bevrijdingsdag nu van de Romeinen. En op Koningsdag wordt er gezongen. En naar onze koning het houdt bij oerend hart. Zingt het volk hier betere teksten. Psalm 118. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. De koning van Israël. En zo bruist het, danst het, zingt het in de richting van Jeruzalem. En toch, hoe mooi het ook lijkt, toch wringt het. Ja, ook omdat wij weten hoe het verder gaat, maar ook daar los van, het wringt. Wat willen ze nu echt van Jezus? Waarom zoeken ze Jezus op? Wat hebben ze van hem nodig? Ze komen niet naar hem toe met gekrookte rieten, walmende vlaspitten. Ook dat zijn planten. Beeld van een gebroken mens. Ze komen toe met die vieren palmtakken. Ze hebben Jezus niet nodig voor hun verleden, maar enkel voor hun gedroomde toekomst. Ze willen glorie, eer, macht, statuur, aanzien. Ze zoeken een problemenoplosser die hun de toekomst geeft die zij willen. En de palmtakken zwaaien door de lucht. Daar moet deze koning voor zorgen. Gemeente, sta je daartussen? Ligt in jouw handen ook zo'n palmtak waarmee je driftig zwaait? Kan zomaar. Hoe vaak heeft er ook in ons hart niet van die vragen? Waarom laat God zich niet wat meer zien? Waarom laat Hij niet wat meer van zich merken? Waarom lost Hij niet een paar van onze problemen op? Zodat er niemand er meer onderuit kan en iedereen snapt wie God is. Als je niet hardop zegt, dan denk je het misschien wel. Waarom spreekt hij niet gewoon een keer hardop hoorbaar tegen mijn vriend? Tegen mijn kind, mijn kleinkind. Waarom niet een heel klein tekentje? Een klein teken in mijn leven. Zodat ik weet dat hij er is. Die Romeinen in mijn leven, ik vind het zo moeilijk te verdragen. Wat valt de tegenslag me zwaar? Wat treft de pijn me diep? Ze kijken naar Jezus. Als koning. En ik wil uiteindelijk ook niet heel vaak aan een Jezus als probleemoplosser. Dus wat heb je anders aan een koning? Wat heb je aan een koning die wil dat jij hem dient? Wat heb je aan een koning die je moet gehoorzamen? En die niks oplost. En op een bijzondere manier raken die twee koningsdagen elkaar dan. In onze tijd heeft de koning nauwelijks iets te zeggen. Alles wordt voor hem gepland, wordt voor hem geregeld, wordt voor hem ingevuld. Hij mag zelfs zijn eigen woorden niet kiezen, want de minister is verantwoordelijk voor zijn woorden. De koning dient het volk. De dienaar van het volk. En zo staan deze mensen daar ook met hun palmtakken. Er is geen onderwerping aan Jezus om wie hij is. Niet om de macht die hij heeft. Maar enkel om de verwachting van het volk. Als hij doet wat zij willen, dan willen ze des hem erkennen als koning. Maar als hij niet doet wat zij willen, dan hoeven ze hem niet. Sta jij daar nu ook bij? Wat een eerlijke vraag. Mag Jezus wat zeggen over jouw leven? Mag Hij de baas zijn? Mag Hij bepalen? Ook als het een nee betekent tegen wat je zo graag doet. Wie verlang jij te dienen? Sterker nog, wie dien jij in je leven? In de dingen die je bezighouden, in de plannen die je maakt. Het vakantiegeld wordt bijna weer uitbetaald in de meeste gevallen. Wat doe je ermee? Dien ik de koning? Heeft zijn woord gezag in mijn leven? Of ben ik mijn eigen koning? Die ik prima vind als Jezus erbij is om het een beetje beter te maken. Maar die Jezus heel gauw weer aan de kant zet op het moment dat Jezus het ingewikkeld maakt. Of die het op een akkoordje probeert te sluiten. Deze dingen mag Jezus wel zeggen, deze dingen niet. Dien ik een koning? Dien ik deze koning? Dien ik zijn koninkrijk? Of geven andere dingen de doorslag als ik beslissingen neem? Het is toch vreemd dat we hem beleiden als koning, maar we ons nooit afvragen, hoe kan ik hem eigenlijk dienen? Wat vraagt hij van mij? Maar ik gewoon van dag in dag uit mijn eigen leventje leid. Mijn plannetjes maak, mijn dingetjes doe. Zonder me ooit druk te maken over de vraag, dien ik hem? Dat is toch gek? Of niet? Toen Paulus onder de indruk was van Jezus, toen hij verscheen. Het eerste wat hij begon te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dienen. Weet je, de trouw van een dienaar blijkt vooral als het moeilijk wordt. Als een dienaar gevangen genomen wordt, in de kerken geworpen wordt, als hij gemarteld wordt. Daar blijkt of hij trouw is aan deze koning door trouw te blijven of door hem te verloochenen. Of hij trouw is omdat hij hem van harte dient. Of dat hij alleen maar uit is op de beloning en kijkt wat het beste is. Of deze dienaar trouw is, ook als de macht en de majesteit van de koning nergens lijkt te zien, te blijken. De trouw van de dienaar, die zich vastklampt aan de belofte van de koning, dat hij alle macht heeft, dat hij zal zorgen. Dien jij hem? Kijk, één ding mag duidelijk zijn vanavond. Wij leven in een land, in het koninkrijk der Nederlanden. Een democratie, waarin het volk de hoogste macht heeft. Maar het koninkrijk der hemelen is geen democratie. Het koninkrijk der hemelen is een theocratie. Daar hebben we een grote koning, die als enige de macht in handen heeft. En hij is een goede koning. Een rechtvaardige koning, een barmhartige koning. Een genadige koning. Maar hij is en blijft koning. En het feit dat hij zichzelf opoffert, dat hij zijn zoon gegeven heeft en dat zijn zoon zich diep vernederd heeft. Dat hij zijn volk gediend heeft. Dat maakt nog steeds niet dat hij geen koning meer is. Heel de Bijbel spreekt van het offeren wat Jezus brengt. Van hoe hij zichzelf opoffert. Maar nergens in de Bijbel lezen we dat Jezus zich onderwerpt aan zijn volk. Hij is en blijft koning. De enige aan wie hij zich onderwerpt is aan zijn vader. Hij is en blijft koning. En daarom vraagt hij je hart. Eist hij jouw leven op. Als machthebbende, als rechthebbende. Want hij heeft je het leven gegeven. Leef je als onderdaan van deze koning. Is hij de koning van je hart? Of moet hij de koning zijn die naar jouw hart is? Hij biedt zijn genade vrij. Het is een goede koning. Maar niet vrijblijvend. Omdat hij recht heeft op jouw leven. Sta je daar nog. Met die palmtak in je handen. Te zwaaien. Je eigen wensen in de lucht. Weet dan dat je omkomt. Met de vijanden van deze koning. Omdat je hem geen koning laat zijn van je hart. Buig voor hem. Dien hem. En leef. En dan komen we bij het tweede, de ezel. Het volk staat klaar te zwaaien met hun palmtakken, te zingen, te juichen, te dansen. Maar wat doet Jezus? En wat Jezus doet is chockerend. Voor de goede Bijbellezer. Want Jezus gaat erin mee. Waar in Johannes 6 we nog lezen, omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Waar Jezus keer op keer die situaties uit de weg gaat, ontloopt. Daar gaat hij nu mee. Mee in de wens van het volk. Hij laat zich koninklijk behandelen. Hij laat zich Jeruzalem binnenhalen. Hij laat zich binnenhalen omdat hij lofgejuich, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Waarom, Heer? Waarom laat u zich voor de karretjes spannen van deze mensen? Waarom doet u mee in hun koningsdag? Zou het zijn dat hij ervan geniet? Van de aandacht? Zoals wij van onze verjaardag houden? Hij zou de eerste mens niet zijn die uiteindelijk ondanks de goede bedoelingen valt voor de verleiding van macht en aandacht. Vindt Jezus het fijn om toegejuicht te worden? Geëerd te worden. Als Jezus enkel mens was geweest, dan was dat zeker het geval geweest. Maar Maar we weten dat hij meer is dan dat. Er ligt een doel achter. Een plan. Waarom hij hier gaat. Voor mij kunnen we daar in ieder geval drie dingen in zien. Het eerste is bekendheid. Jezus staat op het punt om te gaan sterven. Sterven aan het kruis. Hij staat op het punt om daar het offer te brengen waar de schepping al eeuwen om zucht. Om daar het offer te brengen waar heel de kerk naar verlangt en naar hunkert. Hij staat op het punt om de grootste strijd die er ooit op aarde gestreden is te strijden. En te overwinnen. En die overwinning moet heel de wereld weten. Het mag niet zo zijn dat straks de mensen in Jeruzalem zeggen, Jezus ook? Oh, was hij in de stad dan? Geen idee, ik dacht eigenlijk dat hij nog in Galilea ergens rondzwierf. Geen idee. En zoals heel Nederland moet weten dat de koning in Doetinchem was, zo moet heel de wereld weten dat Jezus in Jeruzalem was. Het moet bekend worden, zodat Paulus ook kan zeggen later tegen koning Agrippa, want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Het is dus essentieel voor de verkondiging van het evangelie dat er geen twijfel over bestond dat Jezus aan het kruis was gestorven. Daar op het kruis zat een Golgotha. Is hij de dood ingegaan. En tot op de dag van vandaag twijfelen eigenlijk zelfs de meest, ook de wetenschappers en atheïsten die niks met God hebben en niet in hem geloven, twijfelen hier niet aan. Dat Jezus aan het kruis heeft gestorven. Door zich zo binnen te voeren door die duizenden en duizenden mensen, zorgt Jezus dat iedereen weet dat hij daar is als hij zijn offer gaat brengen. Heel de wereld moet weten van de dood van de Zoon van God. Als we dan lezen in vers 17, dat de menigte vol verwondering spreekt over de opwekking van Lazarus. Zo ook wij vandaag. Dan die nog veel voller verwondering moeten zijn. Over de opstanding van onze Heer en Heiland uit de dood. Hij die door dood en graf heen is gegaan. En overwonnen heeft. En leeft en regeert. Tot een eeuwigheid. Dat is het eerste. Bekendheid. Ieder moet het weten. Een tweede. Je zou kunnen zeggen dat ligt wat in het verlengde daarvan. Is dat Jezus op deze manier laat zien dat hij zich vrijwillig geeft. Kijk, een man die zo het volk op de been kan krijgen, ja, die is niet onder de indruk van een paar Joodse leiders die iets anders willen. Een man die zo het volk mee kan krijgen, die hoeft de dood niet te sterven. Een man die keer op keer laat zien dat hij dwars door zijn vijanden heen kan lopen om hen als ze hem willen stenigen of een stijl te willen afwerpen. Die is geen slachtoffer. Die geeft zich. Vrijwillig. Had hij niet willen sterven, dan had hij niet gestorven. Maar hij verlangde de dood te sterven. Waarom? Omdat u de dood moet sterven. Daarom ging hij hier deze weg. Daarom reed hij deze weg op weg naar het kruis. Omdat jij moet sterven. Omdat u naar de dood op weg bent. Het in zijn hart is. Om u te redden en te behouden. Omdat deze koning vol medelijden kijkt naar zijn volk. Dat van hem afvallig is geworden. En in opstand is gekomen. Omdat hij vol liefde kijkt naar die kinderen die van hem zijn afgedwaald. En kwijt zijn geraakt. En hij hen niet wil verderven. Maar wil behouden. En zo gaat Jezus vrijwillig. Zich gevend als een offer. Hij kon kiezen voor kroon, voor macht, voor eer. Maar hij koos voor het kruis. Voor de gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij zocht de vreugde van zijn vader. Die zijn lieve schepping niet wilde loslaten. Wiens verlangen behoud. En geen verderf is. Nee, het was niet omdat Jezus geen andere keuze had. Het was niet omdat het Jezus nou eenmaal overkwam. Hij koos voor deze dood. En wij die nergens recht op hebben. Wij die stuk voor stuk die dood verdienen. Zoveel zonde als wij hebben gedaan en nog dagelijks op onszelf stapelen. Het is verschrikkelijk. Maar het was omdat hij zijn leven wilde geven voor zijn schapen. Het was uit die pure en zuivere liefde van zijn hart. Voor zijn volk. Voor allen die de Vader hem gegeven had. Dat hij hier deze kruisweg ging. En hoe onvoorstelbaar groot moet dan de bewogenheid van deze heiland zijn. Dat hij zich zo gegeven heeft. Dat hij zich door dat volk voor het karretje laat spannen. En meegaat in hun weg. Hoe onvoorstelbaar groot is zijn genade. Voor een wereld die niet naar God wil luisteren. Die voorbij leeft aan zijn woorden. En pas achteraf weer indenkt. Hoe onvoorstelbaar groot is zijn goedheid. Dat kwam voor iemand als ik. Nog duizenden en duizenden. Miljoenen zijn er. Die hem belasteren. Verloochenen. Negeren, smalen, het liefst zouden doden. Mensen die hem nog steeds als hun probleem oplossen willen hebben en anders niet. Maar hij ging uit liefde tot zijn Vader, uit liefde tot deze wereld, om in deze weg hun zaligmaker te zijn. En door zo te komen, brengt hij de farizeeën in paniek. Vers 19. Waar ze tot op heden nog redelijk het allemaal, hoe zeg je dat, in de vingers konden houden. Of in ieder geval nog redelijk zichzelf konden beheersen. Daar raken ze nu kwijt. De woede, de angst, de boosheid, de paniek, het slaat door. En zo brengt Jezus een reeks van gebeurtenissen op gang die tot zijn kruisdood leiden. Hun haat was beheersbaar, maar nu niet meer. En wie de evangelie leest, merkt ook dat de farizeeën en de overpriesters... Ja, steeds eigenlijk worden ingehaald door de feiten die er gebeuren. En juist, ze gaan er helemaal in mee en ze volgen daar in hun hart. En tegelijkertijd zit er iets in van, het is ook niet precies dat zij het zo gepland hadden. Het gebeurt. Omdat God het leidt naar dat moment. Zodat het Pascha inderdaad een feest van bevrijding zou zijn. Maar niet van de Romeinen, maar van de zonde. Zodat Jezus inderdaad een probleemoplosser zou blijken te zijn. Maar niet van onze probleempjes. Maar van het probleem. Onze vijandschap tegen God. En daarmee komen we bij het derde. Dus naast de bekendheid. Naast de vrijwilligheid. Is er nog iets in. De manier waarop Jezus met hen meegaat. En waar het in het eerste gezicht lijkt dat Jezus met hen meegaat. Met hen meedoet. Mee speelt. Een beetje lelijk woord misschien, maar zoiets toch? Dat blijkt bij na de inzien toch helemaal niet zo te zijn. En daar speelt die ezel een cruciale rol. Johannes vertelt het heel kort. De andere evangelisten vertellen uitgebreid op. Maar Johannes pakt naar de kern. Jezus zorgt dat hij op een ezel terechtkomt. Dat is de kern. En hoe dat precies is gegaan, dat weten we uit de andere evangeliën. Maar daar legt Johannes niet de nadruk op. Jezus komt op een ezel. En dat is de enige actie die we Jezus hier zien doen. Al het andere om hem heen doet het volk, de farizeeën, de menigte uit de stad en die met hem meekomt. Overal zijn mensen bezig. En Jezus doet één ding. Gaan zitten op de ezel. Dat is Jezus' actie. En daarmee wil hij zeggen. En daarmee zegt hij alles wat er gezegd moet worden. En de discipelen, Johannes schrijft het ook eerlijk, die begrepen dat op dat moment niet. Die zagen dat niet, die herkenden dat niet. Maar achteraf begonnen ze het te zien. Mogen ook wij het met hen zien? Wat wil Jezus zeggen met die ezel? Allereerst accepteert Jezus daarmee dat hij koning is. Hij beleidt het. Ik ben koning. Koning van de Joden. Maar ik ben wel koning op een bepaalde manier. Ik ben geen oorlogzuchtige koning. Dan was hij op een paard gaan zitten. Maar hij is een zachtmoedige vredevorst. De ezel was op zichzelf een dier waarop een koning wel kon rijden. Dat is bijvoorbeeld de koninklijke muildieren. Maar niet in oorlogstijd. Als je de strijd aanging, dan ging je niet op een ezel zitten. Dat was geen goed idee. Misschien ken je wel de beroemde schilderij van Napoleon. Als hij op een paardje, zijn paard Marengo, dat witte paard. En dan staat hij daar als een machtig generaal. En alles strijdt uit. Deze man is strijdbaar en machtig. Jezus zit op een ezel. Dat is een heel ander beeld. Jezus is niet uit op strijd. Niet op gevecht. Hij komt voor vrede. En daarmee zegt hij dus een heel duidelijke nee tegen die palmtakken van de mensen. Maar er is meer. Johannes, hij verwijst naar Zacharia 9. Daar komt het citaat van vers 15 vandaan. En als de evangelist of ook Paulus bijvoorbeeld naar het Oude Testament verwijzen, dan moeten we meestal meer lezen dan puur dat vers. Het is eigenlijk een soort van verwijzing naar dat gedeelte, naar dat stuk profetie. Dat is ook hier. Als we dan Zacharia 9 erbij pakken, dan lezen we: verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen. Het jong van ezelin. Zo mag Johannes de koning tekenen. Naar de woorden van Zacharia. Een koning, een heiland. Een zaligmaker. Daar komt hij, de koning. Op een ezel. Maar daar staat er nog meer bij. Zacharia vervolgt: ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen. En de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden en hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Hoor je dat? De wapens worden weggedaan, maar welke wapens? De wapens van Israël. De strijdwagens uit Efraïm. De paarden uit Jeruzalem, de strijdboog. Hij gaat zijn volk niet aanvoeren in de strijd. Komt vrede brengen. Ja, sterk nog, wat staat er? Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Nou, daar zullen de mensen blij mee zijn geweest. Vrede voor de Romeinen. Dat is wat Jezus komt doen. Vrede verkondigen aan de heidenvolken. Geen strijd, geen oorlog. Niet de heidenen verderven, maar hen redden. Niet veroordelen, maar het oordeel dragen. Zo'n koning ben ik, zegt Jezus. En dat maakt hij hier zichtbaar op die ezel, op koningsdag. Zacharia gaat door, het laatste vers wat we lezen. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond, heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Het bloed van uw verbond. En we zien Jezus in gedachten liggen, een aantal dagen later. Het brood is gebroken, hij heeft de beker in zijn handen. Dit is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Het bloed van het verbond. En die soldaat bij het kruis steekt zijn speer in Jezus en er komt water en bloed naar buiten. En de profetie van Zacharia sprak niet van palmtakken, van eer, status, glorie, macht, van een overwinning over de Romeinen. Integendeel. De profetie van Zacharia sprak van een koning die kwam. Niet om te strijden, maar om zich te geven, om zijn bloed te storten. De profetie sprak van een ezel. Misschien dwaast het in onze ogen. Maar het is de wijsheid van God. Zijn weg van behoud. Van redding. Jezus kwam niet. Om onze onwedergeboren verlangens allemaal te bevredigen. Leg die palmtak maar neer. Dat heeft geen zin. Hij is gekomen om te behouden en te redden. Wie in die put vastzitten. In die put van zonde, van dood. Van duivel. De mensen, ze dachten Jezus binnen te halen voor hun doel. Maar Jezus gaat voor zijn doel. Om mensen als zij te bevrijden uit de macht van de dood. Uit de macht van het egoïsme. Uit de macht van hun eigen hart. De mensen dachten dat Jezus hen met het paasgaan zou bevrijden van de Romeinen. Maar Jezus kwam om het paasgaan te zijn. Het paasgaan dat zijn leven gaf. Om hen te bevrijden van de vijandschap tegen God. Onderdaan van deze koning. Moet je niet door braaf je best te doen. Maar door je te laten bevrijden uit die diepe put. Uit die doodheid van je hart. Van je egoïsme. Van die palmtakken die we zwaaien. Om ons dienen van God voordat we tot hem bekeerd zijn. Zijn zondig dienen. En dienen om te verdienen. Als God zijn volk Israël bevrijdt. Dan bevrijdt hij hem om hen te dienen. Niet om in vrijheid verder te gaan. Niet om eigen koning te zijn. Nee, hij is een koning. En zij mogen dienen. God bevrijdt nooit een mens om onafhankelijk te zijn. Maar om hem te gaan dienen. Hij is koning. koning van ons leven. En hoe dichter ik bij hem leef en hoe meer ik hem dien, hoe meer vreugde ik daarin vind. Hoe groter hij voor mij wordt en hoe kleiner ik zelf word. Het is een eer, een vreugde om deze koning te mogen dienen. Om bevrijd hem heel je leven te geven. Kijk nog eens naar hem daar op die ezel. De weg die hij gaat, de mensen onwetend eromheen, maar hij gaat getrouw. Zijn spoor, zijn pad, om die zondaren te redden. Laat je dan niet wijsmaken dat er voor jou geen plaats is bij deze koning. De discipelen begrepen het niet. Ze stonden erbij, gingen mee in het enthousiasme van de mensen. Waarschijnlijk hadden wij dat net zo hard gedaan. Maar terugkijkend mogen we het zien. God werkt naar zijn plan. Dwars door alle menselijke dromen en plannen heen, zorgt God dat zijn toekomst uitkomt. Hij regeert. En Jezus gaat de weg door zijn vader gewezen. Om een volk te verwerven door zijn dood en opstanding heen. Omdat zijn volk, ook wij vanavond, Koningsdag mogen vieren. Zodat verkondigd mag worden, wees niet bang, wees niet bevreesd. Of sterker nog met die woorden van Zacharia, verheug u samen met de dochter van Sion. Uw koning komt. Die koning zo wijs en zo goed. Wat is de tegenstelling dan hè, met vers 19? Wees niet bevreesd. En we zien de paniek in de ogen van de fariseeën. U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Daarmee zijn we terug bij het eerste punt. De boodschap van deze koning die daar op de ezel Jeruzalem binnenrijdt. Is een bevrijding. Voor mensen die vastzitten. Vast in zichzelf. Vast in de put. Vast in de dood. Vast in de zonde. Hier is uw redder. Uw heiland die zijn bloed heeft gestort. Om u te bevrijden, om u te redden. Kom tot hem. Dat is een vreugde voor zondaren. Die de jacht van het leven niet meer aankunnen. Maar bezwijken onder de druk van deze wereld. Die de heerschappij van deze wereld te zwaar, te kil vinden. Deze koning heeft alles gedaan. In hem is alle rust te vinden. Laat hem je redder zijn, je koning. En deze boodschap is tegelijk bedreigend. Voor ieder die de palmtak stevig in handen houdt. Die de baas wil zijn over zijn eigen agenda. Zijn eigen portemonnee. Zijn eigen contactenlijst. En noem het maar op. Want hij is koning. En blijft koning. Al is hij op de ezel gezeten. En hij duldt geen andere koning naast zich. Hij is God. En hij duldt geen mens die zichzelf belangrijker vindt dan God. Hij is de koning die komt in de naam van de Here. God is een jaloers God. Die niet verdraagt dat zijn eer door een ander wordt genoten. Jezus kwam in nederigheid op de ezel. Maar hij zal komen in heerlijkheid op de wolken. En dan zal hij al zijn vijanden verdelgen, verjagen, doen bukken, om zijn vrederijk te brengen en te vestigen. Zijn aanbod van genade is vrij voor ieder die tot hem komt, maar niet vrijblijvend. Want wie vrede weigert, die kiest voor oorlog. En wie kiest voor oorlog tegen de Allerhoogste God, die is naast een dwaas ook een verliezer. Want dat kom je niet, dat win je niet. En de dag komt. Als jij kiest voor strijd tegen God, dat jij omkomt, dat het jouw dood wordt, je eeuwige dood. Wie tegen God strijdt, zal het onderspit delven. Dan de genadetijd voorbij. Nu nog niet. Nu is deze koning hier nog vol liefde. Gaat hij rond om onderdanen te werven. De koning van Nederland gaat een burgerlijke gemeente rond op Koningsdag. En zo trekt deze koning van morgen ook hier een haafde rond. Zijn er vanmorgen die verlangen deze koning te dienen. Wiens hart uitgaat om hem te aanbidden. Kniel dan voor hem en roep zijn naam aan. Zijn er vanmorgen of vanavond die verlangen om veel ijveriger, veel vuriger, veel meer voor hem te leven. Roep deze koning aan om zijn geest, om zijn kracht in jouw leven. We volgen onze koning in het strijdperk van dit leven. Een weg die niet gaat over eer, lijden. Of niet over eer, status, macht en aanzien. Maar het is een weg van de ezel de weg van lijden, van pijn, van vernedering. En daarom klinkt de roep: wapen je in zijn krijgsdienst. Om het vol te houden, om trouw te zijn aan deze koning. Ook in tijden van marteling en pijn. Hij regeert. En door dit leven heen werkt hij toe naar zijn toekomst. Maakt ons klaar om hem straks voor eeuwig volmaakt te kunnen dienen. Op die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Waar hij de koning is. En wij met hem mogen regeren. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. We gaan zingen uit Psalm 118, waar die roep van het volk vandaan komt. Vers 12 en vers 13. Dit is de dag, de roem der dagen die in Israëls God geheiligd heeft. En gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Sere naam. Psalm 118, 12 en 13. Samen de Heere danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drieëne God, hoe groot is uw koninkrijk en hoe heerlijk is uw heerschappij. Een heerschappij van genade, van liefde, van opoffering tot in de dood, om zondaren in te winnen, te leven onder uw zacht juk, uw lichte last. Heer, wij bidden nu dat u koning bent in ons leven. Dat u niet koning bent zoals wij dat willen, maar dat wij een onderdaan mogen zijn zoals u dat wilt. Dat niet wij, maar u centraal staat in ons leven. Heer, dat heeft strijd. Elke dag opnieuw. Strijd als een verlangen. Om dingen te doen. Dingen te hebben. Dingen te mogen. Als een verlangen. Met ons oude hart. Maar dat is een aanblik van uw Zoon op de ezel. Ons hart zal verbreken. Hij reed de dood tegemoet. Niet voor zichzelf, maar voor ons. En dat het wonderen van genade heel ons leven aanraakt. Dat het wonder van genade geen vezel in ons lijf hetzelfde laat. Kom, o Heilige Geest, herschep en vernieuw. Versterk en bouw op. Spoor aan. Bescherm. Dat ook hier in Haafden uw koninkrijk gebouwd wordt. Uw wil gedaan wordt. Uw naam geprezen wordt door jong en oud. Dat door de wereld misschien belasterd worden. Uitgelachen, bespot. Maar dat uw naam in ons leven de eer en de lof krijgt. Geef ons daartoe ook de moed die nodig is. De woorden die we moeten spreken. En richt onze gedachten de goede richting op. En ook als we buiten u leven, Heer. Als de palmtak stevig in onze handen zit. Van eigen verlangens en eigen verwachtingen. Van eigen dromen en eigen idealen. Sla hem ons uit handen. Word ons te sterk, almachtige God. Gaat u mee van hier, deze week in. Misschien een vakantieweek voor sommigen van ons. Voor anderen een nieuwe werkweek. Of een andere week waarin we druk zijn, bezigheden hebben. Is nabij in tijden van ziekte, van moeite, van zorgen. Van het wachten op uitslagen. Van het leven in spanning. Wees nabij, Heer, ook als wij psychisch lijden. Misschien heel stil en verborgen, zonder dat iemand het weet. Lijden aan deze tijd. Lijden aan de cultuur. Lijden aan alle verwachtingen die er zijn en die wij niet waar kunnen maken. Bevrijd ons dan, Heer, van deze tijd. Bevrijd ons van die harde en hardvochtige verwachtingen. En dat wij in u en bij u de rust mogen vinden. Geef licht en vrede in ons hart. Is bij hen die toeleven naar de dag dat zij belijdenis mogen doen. Mogen belijden dat zij deze grote koning willen dienen. Met heel hun hart, met heel hun verstand, met heel hun ziel en met al hun kracht. Dat is een groot woord om daarop ja te zeggen, Heren. Maar u geeft het. U verandert harten. U brengt ze ertoe. En wees bij deze jongeren en ouderen of wie het ook zijn. Zij vrijmoedig en blijmoedig. Ziende op u en op uw gang dat ja wordt mogen geven. Uw naam belijden. Gezegend die komt in de naam van de Heer. Gedenk de gemeente. Predikant. Zegen het werk hier te plaatsen. Doe de gemeente bloeien en groeien tot de eer van uw naam. Heere, zo mochten wij zien hoe u kwam in Jeruzalem. En zo zien wij uit naar de dag dat u komt op de wolken van de hemel. In eer en majesteit en macht en heerlijkheid. En daarom bidden wij, Heer, kom. Kom haastig. Maranatha. Amen. Wij zingen tot slot het 45e psalm, het eerste en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, met nou ja, alles wat we van het heil hebben overdacht. Dat schoonste lied van ene koning zingen. En God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, vers 1 en 2. Gemeente, ga heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. Opdat ook u tot een zegen zult zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.